Gemeente, ik kan altijd bijzonder genieten van de manier waarop jullie zingen. Ik denk niet dat er een gemeente in de hersteldervormde kerk is, waar je door het zingen van de gemeente als het ware op het sporen van de vreugde wordt gebracht. Ik heb dat ook meegemaakt in Jeruzalem. Tijdens de reizen met de groep Nederlanders in Israël deden we natuurlijk ook Jeruzalem aan. En dan gingen we naar de graftuin. En de graftuin is een prachtige plek. En in dit is die plek. En dan zie je een rotswand. En in die rotswand is een opening. Waar een deur voor is aangebracht. Dat zou dan het graf van de Heer Jezus geweest zijn. Maar dat is niet zeker. Op die deur staat in het Engels: He is not here, he is risen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Dat gaat voor alle duizenden, honderdduizenden die daar al geweest zijn, een boodschap vanuit. Hè? Hij is hier niet Jezus, maar hij is opgestaan. Ja. Dat is toch anders dan dat je een billboard langs de weg ziet, zoals ik gisteren zag, met goede Pasen en daaronder een Volvo. Het nieuwste type, denk ik. Nee, Jeruzalem had dat wel wat. En dan zongen alle Nederlandse groepen altijd dat bekende paaslied. Daar juicht een toon en daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Want nu de Heer is opgestaan, u brengt het nieuwe leven aan. En de mensen zongen op volle borst. En ik moest er aan denken bij de voorbereiding van deze preek. Hoe was dat eigenlijk toen? In het jaar 30 na Christus, toen Jezus opstond uit de doden. Juichten er mensen in Jeruzalem? Weergalmde dat door Jeruzalem? Absoluut niet. De mensen waren nog nauwelijks bekomen van de vreselijke schrik. Toen op vrijdag het begon te rommelen in de grond, de lucht dichttrok, een eng zwarte nacht over Jeruzalem viel en de aarde begon te scheuren, rotsblokken met donderend geraas neerstorten, het voorhangsel van de tempel scheurde. Wat ze toen nog niet wisten is dat de graven geopend werden. En volgens Matthäus 27 waren er velen van het voorgeslacht die daar lagen opgestaan uit de doden. En zijn na de opstanding van Christus aan vele mensen in Jeruzalem verschenen. Indrukwekkende, aangrijpende gebeurtenis. De vrouwen die nu op weg zijn naar het graf zijn ook zelf in diepe rouw. Want ze gaan de begrafenis van Jezus voltooien. Ze hebben niet anders in gedachten dan wat treft het lijk van Jezus aan. En we gaan de laatste eer aan zijn lichaam bewijzen. Tranen vloeiend van hun gezichten liepen ze naar het graf toe. En terwijl ze vlak bij dat graf waren, zo tegen 6 uur 's morgens, als de dag begon te lichten, klonk er opnieuw een verschrikkelijke aardbeving. En voelden ze de grond onder zich trillen en bewegen. En toen ze hardhollend naar het graf toe liepen, zagen ze tot een ontsteltenis een schitterende gestalte, een engel, die de grote steen van het graf afrolde. Het waren stuk voor stuk, zouden we tegenwoordig zeggen, traumatische gebeurtenissen. Er was geen blijdschap daar in Jeruzalem. De discipelen zaten uit angst dat ze gearresteerd werden door de tempelpolitie of door de Romeinse overheid. Ergens verscholen in een huis, die durfden niet eens buiten te komen. Het waren deze moedige vrouwen die opnieuw lieten zien wat ze bij het kruis hadden laten zien. dat hoewel de rest van de discipelen van verre stonden, voor zover ze aanwezig waren, er vier vrouwen waren die de moed hadden om naar voren te gaan en vlak bij het kruis te komen. Ook nu weer vrouwen die de moed hadden om naar het graf toe te gaan, ondanks alle angst, ondanks alle rouw, ondanks alle mis. Hier zien we wat God mag, wat God vermag, wat hij doet in het leven van mensen. Dat ze door dingen in staat zijn die ze voor zichzelf voor onmogelijk hadden gehouden. Er is wel eens gezegd, de verzegeling met de Heilige Geest, dat betekent dat je vanaf het moment dat je tot geloof komt, de inwoning van de Heilige Geest krijgt. Calvijn zegt, die verzegeling die begint op het moment dat je tot geloof komt. Dat is niet een nadere weldaad of zo. En door die verzegeling met de Heilige Geest is Gods kind in principe in staat om dingen te denken, te voelen, te doen die voorheen onmogelijk waren. Alleen omdat we ons er te weinig van bewust zijn, wat dat inhoudt dat Gods geest in ons woont en ons daartoe in staat stelt, ervaren we dat maar mondjesmaat of misschien zelfs te weinig. Ik wil u vanmorgen opwekken om u daar meer van bewust te worden. Als u de Heer Jezus mag kennen door een waar geloof, bedenk dan wat een rijkdom u bezit. En ook in omstandigheden van het leven die abominabel slecht zijn, toch tot dingen in staat bent die u niet voor mogelijk had gehouden. We zien het bij deze vrouw. En nu we het toch hebben over het kennen van de Heer Jezus. Het gaat vanmorgen ook over de vraag hoe je weten kunt of je hem kent als je zalig maakt. Hoe kunnen we dat weten? We gaan eerst kijken naar wat er staat in Lucas 24, vers 2. Ze vonden de steen van het graf afgewenteld. En ingegaan zijnde vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. U kunt zich voorstellen, dit was een nieuwe klap voor ze. En daarom waren ze ook twijfelmoedig, zoals er in het volgende vers staat. En dat is een beetje een versluierende vertaling. Voor onzekerheid, tot zich geen raad meer weten. Zich geen raad meer weten. Ze konden zich niet voorstellen wat er gebeurd was. Was er een actie geweest van Pilatus om het lichaam te laten stelen door legionairs? Was het de tempelpolitie geweest? Waren de discipelen van plan geweest om het lichaam ergens anders onder te brengen zonder dat ze de vrouwen het verteld hadden? Ze waren radeloos. Maar ze bleven. Ik heb destijds wel eens gesproken met mensen die veel oorlogservaringen hadden. Daar had je het wel eens over. Wat is nou eigenlijk moed, hè? De beste definitie van moed die ik ooit gehoord heb is: je bent even bang als de rest, maar je blijft. En je doet wat je moet doen. Als dat ons mag bezetten door de Heilige Geest in het geestelijk leven, kan er veel gebeuren in Urk, hoor. Veelal denken we vanuit een soort geestelijk minderwaardigheidscomplex. Ja, dat kan ik niet, of dat heb ik niet, of daar weet ik niks van. En daar laten we het bij. Maar Jezus zegt, wie in mij blijft, zal grotere werken doen als ik heb gedaan. Grotere? Ongelooflijk. En toch zien we in de geschiedenis van de apostelen dat het gebeurd is. En we zien het in de geschiedenis van de kerk dat het gebeurd is. En dan denk ik aan eenvoudige mannen en vrouwen, vaders en moeders die hun kinderen tot Jezus Christus gebracht hebben. Een gigantisch werk is dat. Een groot werk. Een buitengewoon groot werk is dat. De Heilige Geest heeft hen gebruikt om de kinderen tot geloof te brengen. Zo zijn de meeste christenen ontstaan in deze wereld. Brakel zegt, ver weg de meesten komen in jeugdjaren tot geloof. Door wie? Door ouders. De kerk? Vooral de ouders. Ze waren twijfelmoedig, radeloos. En nu ze Jezus niet zagen in het graf, werd het alleen maar erger. En het geschiedde, als ze daarover twijfelmoedig waren, zie twee mannen stonden bij hen in blinkende kleren. Twee engelen. En als ze zeer bevreesd werden en het hoofd bogen naar de aarde, zeiden ze tot haar, tot deze vrouwen, wat zoekt gij de levende bij de doden? En dat is de tekst van de preek. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Valt het u niet op dat die engelen niet zeggen, heeft u al berouw van uw ongeloof? Want Jezus heeft verschillende keren aangekondigd, de Zoon des mensen moet lijden, overgeleverd worden in de handen van de mensen, moet gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan. Waarom heeft hij dat niet geloofd? Verwijten de engelen hem dat? Nee. Zeggen de engelen, heeft hij wel geloof? Is het wel echt? Ik twijfel eraan of u wel gelooft dat God er voor u is, als u in zo'n ongeloof kunt leven. Je leest helemaal niets van dit soort verwijten. Ik vind dat heel bijzonder. Wij mensen beginnen vaak met het negatieve. Ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt op huisbezoek. Als iemand begint van, ja dominee, ik bid er veel om, maar ja, je moet maar wachten tot je gegeven wordt. Dat ik dan een soort verwijt maak van, ja maar de Heer zegt toch dat je het mag geloven. En waarom doet u dat dan niet? Werkt niet. Weet je wat wel werkt? Wat denkt u eigenlijk van de Heer Jezus? En dan net zo lang wachten tot er een antwoord komt. Dat deden de engelen ook. In het andere evangelie staat dat ze wisten dat ze Jezus zochten. En hier staat, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Dus die engel gaat uit van het positieve. Jullie zoeken Jezus. Hij verwijt hen niet in ongeloof. Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Gemeente, als je op tweede paasdag naar de kerk gaat, en afgezien dat de kinderen met hun ouders meegaan, maar dat wil nog niet zeggen dat kinderen geen belangstelling hebben voor het evangelie. Als je op tweede paasdag naar de kerk gaat, dan ben ik verheugd dat u hier zit. Want dan denk ik, dat kan toch niet anders zijn of ze zoeken Jezus. Wat moet je hier anders zoeken? Tot wie moet je anders heen gaan? Tot wat moet je vandaag anders heen gaan als je Jezus zoekt? En nu staat er ook nog in de tekst, wat zoekt gij de levende bij de doden? Zou daar nou mee bedoeld worden, dominee, dat er door dode mensen in de kerk zitten die geen levende relatie met God hebben? Denk het niet. Zou er mee bedoeld zijn dat onkerkelijk mensen om ons heen, de doden zijn? Dat we daar Jezus niet moeten zoeken, maar die moeten we in de kerk zoeken? Ik denk het niet. Wat zou er dan mee bedoeld zijn? U heeft vast heel vaak het avondmaalsformulier horen voorlezen. Daar komt een magistraal bijzonder zinnetje in voor. Hoewel wij midden in de dood liggen, zoeken wij de zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus. Geweldige zin. Wat zegt het formuleren? Dat is de leer van de Bijbel. Wij liggen midden in de dood. Calvijn heeft ons uitgelegd, dat betekent niet dat je een zombie bent of een levend lijk, zoals sommigen uitleggen. Dwaasheid. Dat betekent dat er geen verbinding is tussen God en ons. Dood in de zonde en misdaden betekent, er is geen verbinding tussen God en jou. Modern gezegd, je bent niet online met de Heere. En daar zitten we middenin. Ook Gods kinderen. Want als die band met Christus niet leeft, als die niet door Christus is gelegd en levend gehouden wordt, dan komen ze in zichzelf vlees en wereld en weerzin tegen God en afkeer van zijn woorden, van zijn dienst tegen. Onze bekering is het zich toekeren naar de Heer Jezus en bij hem blijven. Niet dat we ooit kunnen afvallen uit het geloof, dat niet hoor. Maar verachtering in de genade, zoals we dat wel noemen, of ingezonken geloofsleven, dat heeft alles te maken met het met eerbied gezegd niet online zijn met hem. Deze vrouwen waren dat ook niet. Je kunt zeggen dat hebben de omstandigheden met zich meegebracht en dat is zeker waar. Ik stel me voor als ik in die dagen daar geweest was en behoord had door de discipelkring dat ik waarschijnlijk op dezelfde manier gereageerd had. Hoe komen we daar toch? Hoe kan dat nou verbeteren in ons leven? Dat we de Heer Jezus meer persoonlijk leren kennen. Nou, in de eerste plaats, die twee engelen, die laten weten dat ze van God komen. Zijn boodschappers van God. Wij hebben in onze tijd ook boodschappers van God nodig. Daartoe zendt de Heer de predikers van deze zeer blijde boodschap, zegt onze geloofsbelijdenis. Die boodschappers die zijn nodig in de kerk. De kerkgang is niet een verzameling van mensen die hetzelfde doel nastreven en met elkaar een band willen opbouwen. Dat is het ook. Maar een kerkgang is vooral luisteren naar een boodschapper die vanuit de hemel tot ons spreekt. Zo heeft God het ingericht. Door de prediking van zijn woord worden mensen bij Christus gebracht. Dat doen ouders op hun manier al met de kinderbijbel en het gebedje leren. In de kerk wordt het verder verdiept en uitgebouwd. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Dat is het. Een predikant, een ouder, een opvoeder, die heeft alleen maar de taak om de woorden van Christus in herinnering te brengen. Weet je nog, Jan, dat we toen lazen uit de Bijbel, wat de Heer Jezus zegt, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zie dat je het zo moeilijk hebt op school, dat je zo eenzaam voelt, omdat je gepest wordt. Ik herinner je aan het woord van Jezus. In gedachtenis brengen wat Jezus gezegd heeft. Dat doen predikanten op de kansel. Ze preken het woord, ze brengen bij u in gedachtenis, weer in herinnering roepen ze dat op, wat je al gehoord hebt, of wat je al mag weten, wat er Jezus gezegd heeft. Het valt me heel vaak op dat mensen die in ernstige levenssituaties verkeren, alleen maar opgebeurd kunnen worden door een bepaald gezang of een tekst uit de Bijbel, die ze in hun herinnering terugkrijgen. Dat spreekt vaak veel meer dan wat mensen tegen hen zeggen. Dus de Heilige Geest stuurt boodschappers en die brengen in herinnering wat Jezus gezegd heeft. En dan staat er in vers 8, en ze werden indachtig zijn woorden. Ze werden indachtig, dat wil zeggen, ze dachten eraan terug. Dus een groot gevaar in de kerk, dat we de woorden van Christus, de woorden van de Bijbel, wel willen horen, maar dat het vooral gaat om het effect daarvan bij mijzelf. We zitten te wachten op iets wat we ervaren, wat we voelen moeten. En dat wordt natuurlijk tot stand gebracht door de prediking, door het indachtig maken van het woord. En we mogen ook bidden om indachtig maken de genade van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest die deze dingen werkt, ook in ons leven dat doet. Maar waar wachten we nou op? We hebben gehoord van iemand die tot bekering is gekomen en die heeft dit meegemaakt en die heeft dat meegemaakt en dat meegemaakt. Dan zitten we te denken, zou ik ook zoiets moeten meemaken? Weet u, het grote misverstand is dat we proberen ons leven zo in te richten dat we alleen maar de hulp van de Here nodig hebben. Maar we zijn zelf al reformatorisch, we zijn zelf al kerkelijk belevend, we bidden elke dag, we geven ieder het zijne, we lezen uit de Bijbel. Dat zijn allemaal goede dingen op zich. Maar wij helpen daar God een handje mee, denken we dan. We proberen ons morele, ons zedelijke leven, ons denken over hoe je moet reageren op het wokgebeuren, hoe je moet reageren op de toenemende wetteloosheid. Daar praten we onder elkaar over. We hebben het over de oorlog in de Oekraïne, we hebben het over de prijzen die alsmaar stijgen. En we proberen dan ook nog een geestelijke les daar binnen te brengen van ja, Luther heeft ooit eens gezegd, een christen laat zich liever beroven dan dat hij voor zijn eigen recht opkomt. Nou ja, dat moet ik er ook maar niet doen als ik de Albert Heijn binnenkom. En ik word weer verrast door de grote prijzen. Snap je wat ik bedoel? Het draait allemaal om Jezus heen. En daardoor krijg je geen persoonlijke band. Als je het boek van het woord gaat lezen, dan krijg je zoals bij elk ander boek steeds meer contact met de hoofdpersoon van het boek. Maar omdat we om de Bijbel heen van alles en nog wat bedenken en doen in de kerk en buiten de kerk, in ons persoonlijk leven, ontbreekt hij zo vaak. Vind je dat nou niet? Vind je dat ook niet erg in je leven? Hoe vaak zeg je in het gebed, Jezus, mijn Heere, mijn God, mijn Koning, mijn Liefste. Zeg je dat wel eens? Weet je wat zo opmerkelijk is? Dat de engelen beginnen over het kruis van Christus. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. Dat kruis was toch achter de rug. Moeten ze daar nou weer uit terugkomen? Ja. En we lezen in het tweede schriftgedeelte waarom dat zo belangrijk is. Jezus is opgestaan uit de doden. De eerste aan wie hij verschijnt is Maria Magdalena. En die denkt dat het de tuinman is. Het opstandingslichaam is blijkbaar voor ons, gewone mensen, nu niet herkenbaar direct. En dan komt Jezus op die avond in het huis van de discipelen, waar ze samen vergaderd waren. Dan staat hij in het midden, plotseling. Hij is niet gebonden aan de dimensies, zoals wij, de drie dimensies. Maar hij is daar plotseling. Zoals een engel plotseling kan verschijnen in haar ruimte. En dan staat, en ze meenden dat ze een geest zagen. Hoe kan het nou, Petrus, Johannes, Jacobus, jullie hebben 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. Je herkent zijn gezicht toch wel? Je herkent zijn gestalte toch wel? Nee. Jezus nam een gedaante aan dat hij niet direct herkend werd. Dat deed hij expres. Ik kom er zo op terug. En Marcus vertelt ons dat later Jezus zich bij 2 mannen voegde die in het veld gingen. En er staat er, en hij vertoonde zich aan hen in een andere gedaante. Dus Jezus kon van gedaante ook wisselen. Zoals engelen dat ook doen. Soms verschijnt een engel in de gedaante van een mens. Denk aan de ontmoeting met Abraham. En soms als een lichtgeest, soms als een bliksemende geest. Maar hier verschijnt geen geest, geen spooksel. Hier verschijnt Jezus zelf in een echt lichaam. Want als ze het van blijdschap nog niet geloven dat hij het is, dan zegt hij: ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. Wat gebeurt hier? Jezus laat zijn identiteit zien door de tekenen van een nagel te tonen. Hij wil dat na zijn opstanding hij door zijn lieve kinderen, die hij zo innig lief heeft, herkend wordt aan de tekenen der nagel. En niet aan zijn gezicht, zijn gestalte. En daar zit een hele diepe en voor ons belangrijke les in. De manier waarop Christus in 2024 gekend wordt, gaat via de tekenen der nagelen. Toen Nicodemus verteld werd wat wedergeboorte is, toen heeft hij Jezus geen theorie opgehangen over een stationsgeloof en een stappenplan. Hij heeft het niet over toeleidende wegen gehad. Jezus heeft heel eenvoudig uitgelegd wat wedergeboorte is. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die op hem ziet en hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Wat zien we dan? Tekenen der nagelen. Wedergeboorte is dat je op Christus de gekruisigde ziet en let op de tekenen der nagelen. Die zijn het bewijs dat hij vastgespijkerd werd aan het vloekhout. Terwijl ik vervloekt moet worden en voor eeuwig de rampzaligheid in zou moeten gaan. Als God in het recht gaat treden. Heeft Jezus zich laten vastspijkeren aan een kruishout om de vloek in mijn plaats te dragen. Dat was een persiflage, een spotprent van de boom des levens. Hè? Dat kruishout van Golgotha. De boom des levens, wel nee, de boom van vervloeking, van ondergang, van hel. Daar werd hij aan vastgespijkerd. En hij wil dat wij tot de dag van vandaag door de tekenen en nagelen de bewijzen daarvan in het oog houden. Hoe belangrijk is dat? Jezus zegt niet, kennen jullie mijn gezicht niet? Herkennen jullie mij niet aan mijn stem? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Dezelfde Christus die gestorven is, is dezelfde die is opgestaan. Maar ik wil, mijn kerk, dat jullie mij herkennen aan mijn wonden. En dat je in mijn wonden je enige troost in leven en sterven gaat zoeken en vinden. We kennen de geschiedenis van de Emmausgangers uit het hoofd. Ook de kinderen kennen die natuurlijk. Die mannen waren diep teleurgesteld in de Heer Jezus. Of als het een man en een vrouw geweest is, Klopas en zijn vrouw. Ze waren diep teleurgesteld in Jezus. En ze waren uit Jeruzalem naar huis toe gegaan. Het is allemaal niet gebeurd zoals we gehoopt hadden. Hoe heeft Jezus zich laten herkennen door deze twee mensen? Nou, dat heeft u ongetwijfeld gehoord. Ze gingen naar binnen. De vrouw van Klopas bereidde een maaltijd. En Jezus werd gevraagd het brood te breken. En terwijl hij het brood las, brak, zagen ze de tekenen der nagelen in zijn handen. Ook toen wilde Jezus herkend worden aan de tekenen der nagelen. Tot troost van hen. Ik voor u, daar ga anders de eeuwige dood op sterven. Ik heb de gramschap van God geblust. Ik heb zijn toren afgewend. Ik ben het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, ook uw zonde. Wie in mij gelooft mag weten vergeving van zonde te hebben ontvangen. Mag weten vergeving van zonde te hebben ontvangen. Bewijs. De tekenen daarna. Onder onze ouderen, wat bekende schrijver dominee Philpott. Mijn moeder las zijn boekje, dagboekje, jaar in jaar uit, korenaar uit de volle oost. Die heeft een boekje geschreven over Christus, de hoge priester van het huis Gods. En die stelt de vraag, als Jezus voorbeden doet in de hemel, hoe doet hij dat dan? En dan geeft hij als antwoord. Dan heft hij zijn handen omhoog. En wijst hij de Vader op de wonden in zijn handen. Ik voor hem. Dat ze anders de eeuwige dood moesten sterven. Vader. Ik voor hem. En zij. Ze zijn de mijne. En ik wil niet dat iemand hen uit mijn handen rukt. Zij zijn het ten diepste die gegraveerd zijn. In mijn verwonde handen. Daar is voor hen het leven begonnen. Mijn bloed heeft hen gereinigd van alle zonden. Als Jezus ten hemel is gevaren, dan gaat Johannes op zijn oude dag op Patmos een openbaring ontvangen. Waarschijnlijk is hij in het jaar 60 met Maria naar Efeze geëmigreerd, zo zegt de geschiedschrijver Eusebius. En daar is Johannes oud geworden, heeft Maria overleefd. En toen hij op Patmos was, heeft de Heer Jezus zich over Johannes neergebogen vanuit de hemel. En heeft hem een brief gegeven voor de kerk. In het bijzonder voor de kerk van het laatste dag. Het boek Openbaring, ondanks alle poging daartoe. Dat is vanaf hoofdstuk 6 tot het einde nog nooit vervuld. Het gaat vanaf hoofdstuk 6 over de laatste periode voor de wederkomst van Christus. En daar de wederkomst zelf en daarna het vrederijk. Het gaat vanaf hoofdstuk 6, dus na de brieven over de zeven gemeentes, over de grote verdrukking. De oordelen die over de aarde zullen gaan. En voordat Johannes dat van de Heer Jezus krijgt overgeleverd om het op te schrijven, hoort hij een stem die zegt: de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Dan denkt hij aan Jezus uit de stam van Juda. En hij denkt aan de Jezus die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden als een leeuw. Maar dan kijkt Johannes omhoog en daar staat er zo heel opmerkelijk: en ik zag en ziet een lam staande als geslacht. Hij zag geen leeuw. Die gaan we straks zien. Jezus in zijn toren over de goddeloosheid van de mensen op de dag des oordeels. Maar nu is Jezus tot die tijd, tot zijn wederkomst, te herkennen als het lam. Wat is kwetsbare kinderen als een lammetje wat je in het veld ziet dartelen? Wat is kwetsbaarder dan een lammetje wat staat als geslacht met een diepe snee in zijn keel? Dat is onze Jezus. Dat is het symbool van Jezus voor de kerk van de eindtijd. Daar moeten we ons in de aankomende jaren aan vasthouden. O Lam God, zo onschuldig, zo moeder en geduldig. Lam God dat de zonde de wereld wegneemt. Ik vergeet nooit meer die Messias beleidende Jodin in Jeruzalem, met wie ik een gesprek had terwijl we over de oude stad heen keken. En ik vroeg haar: Ganna, wat is nou je liefste wens in deze wereld? Toen zei ze: dominee, dat ik het lam mag volgen, waar het ook heen gaat. Die vrouw had het begrepen. Wij volgen een lam. Oftewel, de getekende, de verwonden. En Jezus draagt die wonden nog steeds. Ik las in een verklaring: hij is verwond geraakt voor de eeuwigheid. Want hij wil tot in de eeuw der eeuwen bewijzen: ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood moest hebben. We weten zeker dat hij die tekenen daarna nog in zijn hand heeft. Want in Openbaring 1 vers 7 staat dat als hij terugkomt naar de aarde, zal alle ogen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Ook het Joodse volk zal net zoals Nicodemus wedergeboren worden door het zien op het lam dat geslacht is. En als we het daar toch over hebben, over het lam dat geslacht is. Wat is Jezus uniek? Zo uniek, zo aanbiddenswaardig. Hij heeft aan de offerdienst van het Oude Testament een einde gemaakt. Die stromen bloed die in de dagen van Mozes begonnen te vloeien, tot op de dag van Christus kruisdood, die zijn opgedroogd. En al die offers verwezen naar het plaatsvervangend karakter voor mensen. Ze verwezen naar God straft de zonde en hij straft ze maar één keer. Of de straf wordt in dat dier, op dat dier gelegd, op die zondebok bijvoorbeeld. Of, als je dat niet wil, dan straft God de zonde in jouzelf. God straft de zonde maar één keer. Vandaar die offers die nodig waren als plaatsvervanger. Maar geen één van die offerdieren stond op uit de doden. Alleen het lam, Jezus, stond op. Daarvoor zegt Paulus in Romeinen 8 vers 34... Jezus is gekruisigd en wat meer is, hij is ook opgestaan. Wat is dat meer? Jezus leeft. Maar hij is niet een herrezen Lazarus. Of een jongeling van Nain. Of een dochtertje van Jairus. Hij kwam in een andere gedaante. In een volkomen nieuw lichaam. Kwam hij uit het graf. En van hem geldt dat hij het leven zelf is. Het leven zelf. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Weet je wat dat betekent in Urk? Dat als je de indachtig maken de genade van de Heilige Geest niet tegen zit te houden, als God je bepaalt bij het woord van Christus, dat je dan verbonden raakt aan de levende. En verbonden aan hem heb je zelf leven. Want we liggen midden in de dood. Ik kan niet in mezelf iets van leven gewaar worden, eeuwig leven althans. Ik zal niet weten waar ik dat moet zoeken. Maar ik heb de belofte dat door het geloof in Christus, de band met hem, ik deel in zijn leven. Ik mag delen in hem die gezegd heeft, ik ben het leven. Daarom moet je altijd oppassen op als je daar iets van mag bevinden, om dat aan de grote klok te hangen. Het is een geheimenis tussen God en jou. Hij is het leven. En als wij zijn liefde gaan bemerken in ons leven, dan is dat het bewijs dat dat levende water uit Christus ook in ons stroomt. Maar nogmaals, we worden zelf geen bron. Hij blijft een levensbron. De grote godgeleerde John Owen heeft het een keer zo gezegd. Hij lieft ons tot het leven. Hij lieft ons tot het leven. En die liefde, die gaan mensen merken. Ben ik een kind van God? Ach. Er zijn twijfels aan mezelf, niet aan God. Er zijn zoveel dingen waar ik mee worstel, maar ik wantrouw God niet. Ik heb in mijn leven zoveel gedaan wat niet klopte, wat me kan achtervolgen. Maar God is getrouw, die gezegd heeft, indien je de zonde beleidt, dan laat u zo barmhartigheid geschieden. Maar in mijzelf, dat is in mijn vlees. In koppelaarsvlees woont geen God. Dat ik leef, net zoals Paulus dat zei, dat leef ik voor God. En door hem. Begrijpt u het? En de weg waarlangs dat sterker wordt, ik meer en meer aan Jezus verbonden raak, is via de wonden, de tekenen der nagelen. Hoe meer ik ga verstaan van zijn uitnemende liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad en voor ons de eeuwige dood heeft gedragen en de helse straf, hoe meer ik daarvan bewust word, hoe dichter ik nader tot het huis van de Vader, waar hij staat te wachten om me welkom te heten. God geven, geliefden, dat u persoonlijk al gekomen bent, en zult komen bij die heerlijke uitroep en belijdenis. Jezus leeft. En ik met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Amen.